Vanmorgen voor de samenkomst heb ik me eens ingedacht wat het zou zijn als ik geroepen werd om hoge priester te zijn. Stel jezelf dat eens voor, dat je tot het geslacht van de Aaron behoort en dat je de hoge priesterdienst moet doen. Dat was het hoogste wat er was onder het volk van God. Ontzettend eervol. Maar het was ook de meest riskante baan, om het zomaar eens te zeggen. Want als er iets verkeerd ging, dan kostte je dat je leven. Stel je voor dat die hoge priester, die, en ik citeer 7 vers 26, niet heilig was, niet onschuldig, niet onbesmet, niet afgescheiden van zondaars. En dat weet ik wel, want ik ken mezelf een klein beetje. Dat je denkt van, ik moet straks dat heiligdom in. Dan moet je eerst voor jezelf offers brengen. En daarna voor die van het volk. En dan hoop je maar dat alles goed gegaan is. Dat de goede dieren uitgekozen zijn. Dat het bloed gesprenkeld is, overal waar het moest. Dat alles gereinigd is. En dan nog, nam je jezelf mee naar binnen. En wie kent zijn eigen hart volledig? Ik niet. En ik weet dat ik met mij dingen draag, wat Paulus noemt, in, we hebben vanmorgen dat vers gelezen, Romeinen 8 vers 3, de zonde in het vlees. Dat weet ik als ik daar naar binnen ga. En ik hoop maar dat het goed gaat. Want als het niet aan Gods eisen voldoet, dan overleef ik het niet. En dan kom ik niet weer terug naar buiten. Dat was het oude verbond. Dat was, zelfs als we alles deden wat God verlangde, zat je altijd met die onzekerheid, met dat geweten. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, toch? Maar nu is Christus gekomen. En alles wat ik van mezelf ben, nu, dat nieuwe verbond, alles wat ik van mezelf ben, heeft God geoordeeld. Romeinen 3, 8 vers 3. Heeft God geoordeeld. De zonde in het vlees. Alles wat ik ben. En wat niet goed is. Heeft God geoordeeld in het offer van de Heer Jezus. Daar heeft Hij voor het oordeel ondergaan. Niet alleen mijn zonden. En alles wat ik beleden heb. Maar ook alles wat ik niet beleden heb. Omdat ik het niet weet. Of hoe dan ook. Alles wat ik ben. En wat niet overeenstemt met Gods heiligheid. Daar is de Heer Jezus voor gestorven. En hij is ingegaan met zijn bloed in het binnenste heiligdom. Zodat wij nu als priesters rechtstreeks tot God mogen naderen. In dat heilige der heiligen waarvan in hoofdstuk 9 staat, dat nu het wierookvat niet meer in het heilige staat, maar in het heilige der heiligen. Het geloof zegt mij dat ik nu direct tot God mag naderen, omdat de Heer Jezus voor mij gestorven is. En die hoge priester is, zit aan Gods rechterhand. Zijn offer is volmaakt. Zijn priesterdienst is volmaakt. En daarom mag ik nu rechtstreeks tot God naderen. Hem offers van lof en dank brengen. En dan zit je misschien, dan ben je jong of oud, maakt niet uit. En dan zit je altijd met, maar ik neem mezelf mee. Ja, je neemt jezelf mee. Je bent er zelf bij, ook die dingen die niet kloppen en waarvan je denkt, van moet ik ermee? Paulus had dat ook, een doorn in het vlees. Ja. Genade, dan ben je afhankelijk van genade. En God zegt in 8 vers 12, ik zal in ongerechtigheden, zal ik genadig zijn. We hebben het vanmorgen ook al over gehad. God geeft genade. Die hoge priester onder het oude verbond kon niet ingaan als hij zichzelf een beetje kende. Anders dan in het bewustzijn van Gods genade. En wij mogen weten dat God genade betoont omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Hoe groot is dat? Hoe groot is zijn werk? Hoe genadig is God? Dat we zo tot hem mogen gaan.
We hebben er al aan gedacht dat een verbond een verhouding beschrijft tussen twee partijen. Als de ene partij voldoet aan de voorwaarden in dat verbond gesteld, zal de andere partij ook zijn deel daaraan beantwoorden. Dat is dat eerste verbond wat God heeft gesloten met het volk van Israël. We hebben er al aan gedacht, dat vinden we in Exodus 16 genoemd. En in Exodus 24. En als we dat dan lezen, dat het volk daar zegt, als het gaat de woorden van Mozes, in de tweede keer in Exodus 24 wordt het uit het boek voorgelezen, het boek van het verbond, en wordt het bezegeld met bloed, dat het volk dan eenparig zegt, wat de Heere zegt, dat zullen wij doen. Daarmee bewijzen ze dat ze zichzelf niet kennen. En eerlijk gezegd maakt dat mij wel eens angstig. Of dat brengt mij wel eens aan het twijfelen. Dat je denkt van, hoe kan het volk zoiets zeggen? Kennen ze zichzelf dan totaal niet dat je niet een bepaalde twijfel hebt? Of dat je zegt, nou, ik ga het proberen. Of wat houdt het nu precies in? Dat je het eerst gaat bestuderen. Wat wordt er dan van je verwacht? Dat je eenparig zegt. Ik kan me dat eerste situatie nog wel voorstellen. Want dan staan ze bij die berg en dan zijn ze misschien, als het gaat om menselijk gedrag, dan zijn ze misschien zo onder de indruk wat daar gebeurt, dat je denkt, laat ik er maar van af zijn. Laat ik maar ja zeggen, want dan ben ik er tenminste van af, zoals Petrus dat zei toen hem gevraagd wordt, betaalt uw meester die drachmen. Hij wist dat hij dat niet deed. Maar hij zei ja, hij denkt, dan ben ik van die mensen af. Want hij was bedroefd. Want er was iets in zijn hart wat hem bedroefd maakte, waardoor hij dacht, misschien kent u dat ook bij uzelf, dat je denkt van ja, laat ik er maar van af zijn. Ik heb er geen zin in. Er zijn andere dingen in mijn hart die zijn belangrijker. Maar die tweede keer, als het bezegeld wordt met bloed, kan je toch wel afvragen, dit wordt toch een serieuze zaak. Kunt u zich voorstellen, heeft u dat ook soms niet, dat u denkt, of dat u twijfelt, dat je denkt, zie ik het nou wel goed? Ik heb eens een keer gesproken met een Rooms-Katholieke man die tegen mij zei, kijk Willem, hij zegt, je kan mooi praten over de Bijbel of over geloof, maar er is maar één geloof. En dat is het Rooms-Katholicisme. Want als jij naast mij gaat staan, daar op dat plein voor die Pieterskerk, in die mensenmassa, als daar de paus verschijnt, dat is zo enorm indrukwekkend en dan ga jij zien dat dat het ware geloof is. En je bedenkt wel eens, tenminste, ik heb dat wel gehad, kom misschien ook uit de omgeving waar ik opgegroeid ben. Want ik weet nog goed dat ik verheugd vertelde aan een oude mevrouw in de gasthuishof in Katwijk, die daar helemaal in het zwart in de stoel zat en daar de Bijbel had liggen op de tafeltje naast haar met het boek van Smijtengeld, een bekende theoloog in de bevindelijke kringen, dat ik in mijn argeloosheid haar vertelde dat ik me bekeerd had en dat ik de Heer Jezus had aangenomen. Want ik dacht, zij, aan haar kan ik dat kwijt. Had ik het maar niet gedaan, want het kostte me een nacht huilen. Maar ze zei, jongetje, denk jij maar aan je arme zieltje. Want jij gaat met een ingebeelde hemel naar de hel. En toen dacht ik, is het echt waar? Ger heeft gisteren gevraagd, twijfel je wel eens aan je bekering? Toen twijfelde ik aan mijn bekering. Weet u waardoor het kwam? Omdat ik het zocht bij mijzelf. En ik denk, als het gaat om het verbond zoals wij dat hier vinden, dat God het oude verbond, je vindt in de Bijbel, als je dat gaat bestuderen, misschien wel 8 verbonden. Maar hier wordt alleen gesproken over het nieuwe verbond en over het oude verbond. En dat komt, dat zo genoemd wordt, omdat het nieuwe verbond het oude verbond oud maakt, om het zo maar eens te zeggen. Het nieuwe verbond schaft automatisch, omdat het volledig anders is, schaft automatisch het oude verbond af. Want het nieuwe verbond komt van een hele andere zijde. We hebben dat gelezen in Jeremia 31. Daar komt het van de kant van God. In zijn soevereine genade zegt God, ik hou er met jullie, om het zo maar eens te zeggen, mee op. Want jullie hebben lang bewezen dat je het niet kan. Ik ga vanuit mijn kant beginnen. In Jeremia 31, hebben we eraan gedacht, staat 7 keer ik. God zegt, ik ga het doen. Hou maar op. En daarom zegt de apostel ook, we hebben er ook al aan gedacht, en ik heb vrijmoedigheid om dat op te slaan, in 2 Korinthe 3 zegt de apostel ook dat hij een bedienaar is, dat hij een dienaar is van het nieuwe verbond. Want hij zegt in vers 4 van 2 Korinthe 3, zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Dat is het. Dat is het. Dat moeten wij leren. Wij moeten vertrouwen op God, niet op onszelf. Wij moeten op God vertrouwen. Wat God gedaan heeft. Hij zegt, dat is de geestelijke toepassing van het nieuwe verbond. Dat is wat God wil dat er in onze harten komt. Want zo vertrouwen hebben wij door Christus op God. Daar hebben we Christus weer, die borg waar we aan gedacht hebben. Door Christus op God. Want God geeft ons Christus als onze borg. God laat zien dat alle eisen die hij moest stellen aan ons mensen, dat hij die gesteld heeft aan hem. Daar op het kruis. Toen hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld had, heeft God alle eisen die hij aan u en aan mij moest stellen, heeft hij gesteld aan hem. En hij is daar geweest. Hij is daar die middelaar tussen God en mensen. Hij is die persoon die God aan ons geeft. En dan staat erbij, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken alsof het uit onszelf kwam, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond. Dat is het. Je hoeft er nog niet eens bekwaam voor te zijn. Je hoeft er ineens een studie voor te volgen. Kolossen 1 zegt het tegen ons. God heeft ons bekwaam gemaakt. God zegt daar, je weet wat je moet doen, je moet gaan danken. Je moet ophouden met jezelf. Je moet ophouden met jezelf. Je moet mij gaan danken, want ik heb je bekwaam gemaakt. God heeft ons bekwaam gemaakt. En dat zegt de apostel ook, de apostel Petrus zegt het ook. Kijk, je kan blind zijn of kortzichtig. Helaas onderlaatste geschiedenis van David, er twee kwamen, 2 Samuel 12, en daar komt daar de profeet Nathan. En die gaat daar die geschiedenis vertellen, wat David natuurlijk aanspreekt als herder. Die man die heeft daar dat lammetje. Dan denk je, David, heb jij dan nog niet door dat jij dat bent? Stommerd dat je bent. Sta je daar een beetje te kijken? En dan gaat die man dat vertellen. En dan ga je ook nog zeggen, weet die man die dat gedaan heeft, man, snap dat dan? En dan zegt God, weet je, jij kan ook wel eens zo blind en kortzichtig zijn. Ben je er niet eens bang voor dat je denkt, ik zie het niet. Zie ik het nou wel goed? Jij kan ook zo blind en kortzichtig zijn. Weet je wat je nodig hebt, zegt de apostel Petrus. Die is blind en kortzichtig, want ze is de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten. 2 Petrus 1. De kracht van God heb je nodig. Daar begint 2 Petrus 1 mee. Die kracht van God. God heeft ons bekwaam gemaakt. Niet uit onszelf bekwaam zijn of iets te denken wat uit onszelf is. Maar de bekwaamheid is ook God. Is uit God. God heeft ons bekwaam gemaakt. God, dank u wel. Dat ik mag staan in uw kracht. Dat u mij brengt in een nieuwe verbond. Dat het van u uitgaat. En dat ik bij u mag zijn. Als laatste. Was een vader die zakenman zat in zijn kantoor. Aan zijn bureau. Hij had tegen zijn vrouw gezegd. Ik ga een dagje thuiswerken. Want ik heb druk. Ik heb veel dingen te doen. Hij zat er thuis te werken en hij kijkt om en dan gaat de deur open. Staat zijn dochtertje van 6, die staat er in de deuropening. Ze zegt, papa, zij zegt, ga naar je moeder, want ik heb het druk. En een poosje gaat de deur weer open. En hij kijkt om en hij ziet dat ze staan en zegt, papa, ja, ik ben... Het ging net de telefoon. Voor de derde keer komt zij daar in de deur en ze zegt, papa, en hij draait zich om en zegt, kom maar hier. En hij tilt dat kind op zijn schoot. En zegt hij, wat heb je dan? Wat is er dan? En zegt ze, papa, niets. Ik wil alleen maar even bij u zijn. Ik wil alleen maar even bij u zijn. Kent u die behoefte in uw hart? Dan zegt God, als ik mag naderen, dan hoef ik niks te zijn. Maar ik wil bij u zijn.
We hebben gezongen, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Als we in Hebreeën 8 lezen over dat nieuwe verbond, dan begint dat met vers 6. Maar nu heeft hij een zoveel uitnemender bediening verkregen, als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. Met welke scope mogen we hier naar kijken? We hebben al gehoord dat het volk Israël 3 keer ja heeft gezegd tegen de Heer. Ze zouden gehoorzamen, maar ze hebben niet gehoorzaamd. Dat gezegd hebbend kijken we even nog naar 2 Korinthe 3. In 2 Korinthe 3 vinden we dat Paulus en Timotheus dienaars zijn van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond wordt door onder andere gekenmerkt door de geest die levend maakt. Het wordt gekenmerkt door de bediening van de geest in heerlijkheid. En het wordt ook gekenmerkt door de bediening van de gerechtigheid. We hebben daar ook van gehoord toen broer Jonathan zei dat als we in het vrederijk moeten weten wat de weg van de Heer is, dan moeten we bij de Joden zijn. En ze zullen uitgaan, de bediening van de gerechtigheid. Romeinen-evangelie. Of de Romeinenbrief. Maar het aparte is dat in zowel Hebreeën 8 als in Jeremia 31 en ook in Jeremia 32 geen sprake is van de geest van God. We lezen in Ezechiël 39 van het dal van de door de doodsbeenderen en dan lezen we en ik zal hun mijn geest geven. En even later lezen we dan als ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. We weten dat de wedergeboorte niet kan plaatsvinden dan alleen door de geest van God. Hier wordt hij wel geïmpliceerd in Hebreeën 8, maar hij wordt niet genoemd. En ik geloof dat het te maken heeft met wat hiervoor is gezegd. We vinden in Jeremia 31 de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. En hij zegt, nu zal ik het doen. En dat heeft hij ook in ons leven gedaan. En daarom, we hebben gisteren ook gehoord, en dat vind ik nog moeilijk om te begrijpen, maar dat we zeg maar in hoofdstuk 8 hier Jezus zien, Christus aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen, en dat we zeg maar naar hem mogen kijken en ons leven mogen leven, zodat hij er blij van wordt, op hem gericht zijn. En zo begint ook dit nieuwe verbond. Maar nu heeft hij een zoveel uitnemende bediening verkregen, als hij ook middelaar is van een beter verbond. De ik zal zijn die ik zijn zal, die doet het. Hij, de heerlijke middelaar van het nieuwe verbond, zal dat verbond met het huis van Israël sluiten. En dat is geweldig. Hij heeft het ook in ons leven, is hij het ook begonnen. En ik zou nog een paar dingen willen zeggen. Het mooie is dat bij het huis van Israël, het staat in Jeremia 32, ik zal het even opslaan met elkaar. Een broeder refereerde al aan het eeuwige verbond. En daar staat iets heel moois. Jeremia 32. Kijk, we lezen in Jeremia 31. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven En ik zal mijn wet in hun harten schrijven. Dat doet hij door de geest van God. Dat leren we ook uit 2 Korinthe 3. Met de geest van de levende God. Dus niet met inkt. Maar je hebt hier weer die vinger van God die in die stenen tafelen schreef. Zo schrijft hij ook in ons hart. De brief van Christus. Maar in Jeremia 32 lezen we in vers 36 tot en met vers 41, en ik citeer een paar versen. Vers 36, daar staat wel nu. Daarom, zo zegt de Heer, de God van Israël. In vers 37, zie, ik ga hen bijeenbrengen. En dan staat er in vers 38, zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En dan komt het, ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden. Dat zal niet meer gebeuren. Opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. En dan staat er even later in vers 41b, met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Dan zien we dat de Heer, als het ware, met zijn hele wezen verbonden is aan de vestiging van het nieuw verbond. En daarbij wil ik dit opmerken, dat je ziet volgens mij dat bij Israël een complete overgave zal zijn aan de Heere. Ze zullen de Heer volgen, ze zullen niet wankelen. Ze zullen op hem vertrouwen, ze zullen niet van hem wijken. En daarin zit er wel een verschil met ons. Want je zou kunnen zeggen, de Heer heeft in alles voorzien, dat hebben we ook gehoord. Hij is onze kracht. We hebben alles gekregen wat tot godsvrucht, of wat tot het leven en de godsvrucht strekt. Maar er is wel een verschil met de volk Israël straks. Bij ons in de bedeling van de gemeente is er nog een verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen. Kunnen we nog van de Heer afwijken? Dat heeft hij zo beschikt, dat zo is. Maar straks zal dat anders zijn.
Hoe zou het zijn om de vrouw van de hoge priester te zijn? Aaron was getrouwd. Hij had kinderen. En een huwelijksrelatie, een liefdesrelatie, is een verbondsrelatie. En dat beeld helpt mij altijd erg om dat nieuwe verbond, om dat te begrijpen. En ik wilde één tekst uitlezen uit 2 Korinthe 11. En daar staat in het tweede vers, het tweede stukje, daar zegt Paulus, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Als we ons hart, ons leven aan de Heer Jezus gegeven hebben, dan zijn we met hem verbonden. We zijn uitgehuwelijkt aan hem. En wat is het bijzonder? Mensen, ik, jullie, u, die de wet overtreden hebben, dat zijn overspelers. Ik ben een overspeler. Als je zondigt naar God, ben je een overspeler, ben je een hoereerder. En wat staat er hier? Dat je als een reine maagd voor de Heer Jezus gesteld wordt. Zijn werk is zo groot, zo geweldig, dat hij ons een reine maagd, dat hij ons helemaal schoon en wit kan wassen. En er stond in Hebreeën, zo'n hoge priester past ons. En ik zou in dit verband willen zeggen, zo'n man past ons, jullie, ik, dat hebben we nodig. En als we vandaag hier weer naar huis gaan, ja, dan is het even afkicken. En hoe ga je dan weer verder, de volgende dagen? En denk er dan aan dat je verbonden bent. Elke dag heb je een verbond, je bent verbonden aan die geweldige man, aan de Heer Jezus Christus.
Ik ben blij dat dit even naar voren komt. Want als we het over het verbond hebben, en we hebben het gelezen, is het verbond van met Israël en Juda. We kunnen hier zitten en ons heel erg gaan verdiepen in wat er nou met Israël was gebeurd en wat er met Juda gebeurd is. Hoe die zich ten opzichte van God in het Oude Testament allemaal, hoe die verhouding geweest is, wat er aan hun gegeven is, wat ze wel gedaan hebben, wat ze niet gedaan hebben, hoe dat verbond nou vernieuwd wordt met Juda en Israël. Ik was zo blij wat er hier gezegd werd. Een reine maagd met Christus verbonden. Wij als christenen, over het algemeen uit de heidenen, denk ik, ja, zijn geen Joden. En we zouden dus hier vandaan kunnen gaan zometeen met het idee van, nou, dat is een prachtig stukje theologie wat we hebben gehad, maar het was niet voor ons. Ja, we hebben er wel wat van kunnen leren, maar dat verbond is niet met ons gesloten. We kunnen dat wel, hoe heet het, zeggen dat dat met ons gesloten is, maar het is niet met ons gesloten. Of, ik wil even met u terug weer naar die Romeinenbrief. De eerste keer dat ik hier kwam, heb ik Romeinen 5 naar voren gehaald. Dat komt een beetje omdat wij in de Haaglanden de hele Romeinenbrief gedaan hebben de afgelopen jaar. Om weer eens een keertje terug te kijken naar wat zijn de grondslagen nou van ons christelijk geloven. Dat is heel erg nuttig voor u ook, om dat eens een keertje weer terug te halen. Ja? En nou wil ik even naar Romeinen 8, waar we al een paar keer aan hebben zitten denken. Maar we hebben dat nog nooit zo gezegd. En dan wil ik toch nog even Romeinen 8, vers 34 lezen. Daar staat: Jezus, die gestorven is, ja nog meer is, die opgewekt is, die aan Gods rechterhand is, die voor ons bidt. Die aan Gods rechterhand is. In de Hebreeënbrief was de hoofdzaak dat wij een, hoe stond het daar ook alweer? Dat wij een hoge priester hebben die is gaan zitten aan de rechterzijde van God in de troon. De hoofdzaak is dat wij een heiland hebben die voor ons naar het kruis gegaan is, die voor ons gestorven is. Dus niet afgelopen. Die uit eigen kracht en door de kracht van de Vader opgewekt is. En op dat moment, toen dat gebeurd was, op die dag, is de grondslag gelegd van ons christelijk leven. En het eerste die dat mocht weten, dat was Maria in de hof. De Heer ging naar Maria toe en die zei: ga naar mijn broeders en vertel hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Daarvoor kon dat nooit gezegd worden. Dat de God van de Heer Jezus ook onze God was. Dat de Vader van de Heer Jezus ook onze Vader was. Maar door het werk aan het kruis en door de bewezen opstanding mocht zij dat zeggen. Erg hè, dat het geen man was. En dat Maria mocht het zeggen aan zijn broeders. En wat was de reactie? Ze vonden het belachelijk. Ze vonden het scherts. Maar dat is een andere evangelie. En dan in Johannes verder, dan komt de Heer Jezus zelf maar in hun midden en laat het zien. En hij zegt: vrede zij u, vrede door het bloed van het kruis. Ja, en dan is hij nog niet opgevaren. Dan eventjes later, dan wordt het, krijg je al die verschijningen. En dan vaart hij op. En dan als hij opgevaren is, dan kan hij de belofte van de Vader aan ons geven. Romeinen 8, prachtig. Hij is gezeten. En hij bidt voor ons. Oh ja, we betwijfelen wel eens en we zitten altijd met ons ik in de weer en weet ik wat dan. Dat was Romeinen 7. Maar daar zijn we al aan voorbij. We zitten in Romeinen 8 en wat zegt Paulus dan? Wacht eventjes, nou ga ik ook nog wat over Israël vertellen. En dat wilde ik ook eventjes in ons midden leggen. Dan komt er ineens een olijfboom. Een olijfboom met takken. Een olijfboom waar takken worden uitgehouwen en takken worden ingezet. En als laatste, even kijken, waar hebben we die? Dat is, oh hier. Even kijken. Hebben we die? Ja, Elvis. Ja, nee, ik moet hem helemaal aan het eind hebben. Hier, 11:24. Want als u van nature wilde olijfboom uitgehouwen bent en tegen de natuur op de edele eikenboom geënt bent, dat zijn wij. Wij zijn heidenen. We hebben nergens recht toe. We zaten in een wilde olijfboom. En God heeft die takken van die wilde olijfboom op die edele olijfboom geënt. En nou krijgen we hier dit stukje. Dat wil dus zeggen dat wij ook mogen genieten van al die zegeningen die naar Juda en Israël gaan. Wij mogen. En daarom mogen wij onze hand ook rustig leggen op dit hoofdstuk. Want al die zegeningen, dat hij een hoge priester is, volmaakt voor Juda en Israël, mogen wij ook aan ons toe trekken, want wij hebben diezelfde sappen die door die stam naar ons toe komen. En hij is onze hoge priester. En wat hij doet, hij geeft ons volkomen de vrijheid om door zijn vlees in te gaan in het heiligdom en voor God te verschijnen. Kom, vrijmoedigheid. Nu, morgen, de deur is open, niet alleen voor de Vader, maar ook voor God. Zijn God is onze God, zijn Vader is onze Vader. Laten we dat meenemen naar huis.
Je zou de vraag kunnen stellen, voor wie geldt dat nieuwe verbond nou? Is dat nou voor het huis van Israël of voor ons? Ik heb wel gemerkt soms in gesprekken met medebroeders en zusters, dat wij gelovigen soms moeilijk kunnen omgaan met nuances. Maar voor een goed verstaan van de schrift, denk ik, is het nodig te beseffen dat we soms met nuances te maken hebben. Dat het niet zo zwart-wit is, of het een of het ander. Maar dat we soms twee dingen naast elkaar moeten laten staan. En dat geldt denk ik ook als het gaat om de vraag, voor wie geldt nou dit nieuwe verbond? In vers 10 van Hebreeën 8 lezen we: dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer. Er staat met het huis van Israël. Ik denk dat het goed is dat we dit voor 100% laten staan. Dat brengt met zich mee dat we denk ik nog wel een dag zouden kunnen confereren om de profetieën te bestuderen aangaande de toekomst van Israël. Want dan zal dit in vervulling komen en dat is een heerlijk vooruitzicht natuurlijk voor een volk wat zo verschrikkelijk geleden heeft. Wat ook, het is al gezegd, wat zo verschrikkelijk de afgoden ook heeft nagevolgd. Er zal een tijd zijn van volkomen herstel. Is dat niet een geweldige vertroosting? Ook als we denken aan het huis van Israël. dat er staat in vers 11, want zij allen zullen mij kennen, van klein tot groot onder hen. Geweldig. Dit gezegd hebbende, het nieuwe verbond is ook van toepassing op ons. Er is al een tekst aangehaald uit 2 Korinthe 3, dat Paulus zegt, wij zijn dienaars van het nieuwe verbond. Zonder te zeggen dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen, want dat is niet zo, kunnen we die dingen naast elkaar laten staan. En dat is zo mooi. Als we dan denken aan ons, zeg maar het aspect wat ons betreft, kunnen we ook de vraag stellen, hoe krijgen wij nou deel aan dat nieuwe verbond? Want sommigen menen dat dat is, ja, door de doop bijvoorbeeld, door de kinderdoop. Misschien ook wel goed om te kijken wat de schrift daarover zegt. En ik wil dat niet heel uitputtend behandelen, maar laten we Colossenzen 2 opslaan. Een tekst die best lastig is en misschien daardoor tot verwarring leidt. Colossenzen 2, vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. In vers 11 is sprake van de besnijdenis. En de besnijdenis was het teken van het oude verbond. Nou denken sommigen, kijk, vers 11 gaat het over besnijdenis, vers 12 gaat het over de doop. De doop is gekomen in de plaats van de besnijdenis. Dus de manier om deel te krijgen aan het verbond is dat we onze kinderen laten dopen. Maar lezen we dan wel goed wat hier staat? Er staat, we hebben eigenlijk deel aan de besnijdenis van Christus. En ik wil dat niet uitvoerig behandelen, maar ik denk dat dat slaat op de kruisdood van de Heer Jezus. Het gaat er hierom dat als wij ons bekeren, dan wordt ons hart besneden. En die bekering die vindt plaats op het moment dat we met belijdenis van zonde naar de Heer Jezus gaan, als het ware knielen bij het kruis. Erkennen, toen u daar leed, leed u voor mij. En door dat te doen, krijg je deel aan zijn sterven. Dan kom je daar, wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, bekende tekst. Met Christus ben ik gekruisigd en ik leef niet meer. De besnijdenis van Christus staat in verband met onze dood. En wat is een logisch gevolg op de dood? Dat is begrafenis. Dat volgt daarop. En daar spreekt de doop van. U bent immers met hem begraven in de doop. Dus de doop is niet gekomen in de plaats van de besnijdenis. Hoe krijgen we dan wel deel aan het nieuwe verbond? Misschien dat we een aanwijzing vinden in die woorden die de Heer Jezus zegt bij de instelling van het avondmaal. Dat hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. We mogen weten dat we deel hebben aan het bloed van Christus. Als we ons hebben bekeerd en gereinigd zijn door zijn zonde. Gereinigd zijn van onze zonden door zijn bloed. Maar misschien kunnen andere broeders dat verder onderbouwen uit de schrift als dit misschien niet helemaal klopt. Waar ik verder nog op wou wijzen, want dat is ook wel een andere moeilijke tekst. In vers 14 van Colossenzen 2. En daar staat: en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen, dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Vaak als Paulus in de wijvorm spreekt, dan bedoelt hij wij Joden. En we hebben al aan gedacht dat in Exodus 24, dat het volk Israël zei: al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Ze hebben als het ware hun handtekening gezet onder de wet. Maar ze konden die wet niet houden. En daardoor hebben ze zich gesteld onder de vloek. En wat is het dan een geweldige bemoediging dat, zeg maar, dat handschrift, die handtekening die ze onder de wet hebben gesteld, onder dat nieuwe verbond, dat briefje is verscheurd. God rekent het een Jood niet meer toe als die zich bekeert. Want Christus heeft ook daarvoor plaatsvervangend geboet. Ook een Jood die zich bekeert is niet meer onder het oude verbond. Hij is verlost van wat ik zou willen noemen de vloek daarvan. En gesteld onder het nieuwe verbond.
Er staat in 1 Johannes 2, een hele bekende tekst. In 1 Johannes 2 staat in vers 27. En wat ik u betreft, en wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En heb niet nodig dat iemand u leert. Maar zoals zijn zalving u over alles leert en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. En dan lezen we ook in Johannes 14, ook een bekende tekst, over de Heilige Geest. In vers 26, maar de voorspraak, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Zegt hij tegen de discipelen. Maar die geest die leert ons ook. Maar wij leren ook uit het Nieuwe Testament dat wij ook nog leraars nodig hebben. Mijn vraag is de volgende. In Hebreeën 8 lezen wij in vers 11. En ze zullen geenszins leren, ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder, door te zeggen: ken de Heer, want zij zullen mij alle kennen. Is het dan zo dat er een verschil zit tussen de zalving die wij hebben gekregen en de zegen van het nieuwe verbond die Israël krijgt? Met andere woorden, hoeven zij niet meer geleerd te worden door de leraar?
Ja, graag voor de microfoon als er wat gezegd wordt.
Nou, ik geloof dat wij...
Voor de microfoon.
Microfoon gebruikt.
Het feit dat we conferenties hebben bewijst dat er verschil is, denk ik. Het mooie komt nog dus.
Thank you.
in de Bijbel kennen. En kennen zijn verschillende dingen. Je hebt kennen in die zin van, ik weet, ik ben op de hoogte van. Maar je hebt ook kennen in die zin van relatie, diepere kennen. Als er staat in het Hebreeuws, in het Oud-Nederlands, Adam bekende zijn vrouw Eva en zij werd zwanger, dan begrijpen we dat dat woord kennen daar niet alleen maar verstandelijk kennen is, maar dat is een intieme kennen. En dat is ook in dit gedeelte, als we spreken over het kennen van de Heer, betekent dat er een relatie is met de Heer. Die relatie zal er zijn op grond van het bloed van het nieuwe verbond in het Vrederijk. En Hebreeën 8 vers 17 geeft de uitleg. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, hun zonden zal ik geenszins meer gedenken. Dat was in het oude verbond niet aanwezig. Dat is alleen in het nieuwe verbond. En op grond daarvan is daar een relatie, een kennen, een verhouding gegarandeerd. Dat is dus dat zij, denk ik, wel moeten, zullen moeten groeien zelfs in de eeuwigheid zullen we elke keer weer, ja, als we naar de Heer kijken, elke keer weer zal de Heer komen met iets van zijn heerlijkheid. Dus het zal niet zo zijn dat we op een gegeven moment een diploma hebben van nou heb ik alles in mijn zak, nou weet ik alles. Nee, kennen, net als in een huwelijk, ik ken mijn vrouw. Maar ja, elke dag zitten er weer nieuwe verrassingen. Ja, maar dus in die zin. Maar dan zo is dat in het geloofsleven ook. Maar ik wil graag even teruggaan naar de basisbegrip van het verbond. Waarbij het bloed eigenlijk het belangrijkste is. In Nederland, in het Nederlands, als je een verbond wil hebben, dan ga je een verbond sluiten. Je sluit een contract, je sluit een verbond. In het Hebreeuws is dat niet een verbond sluiten, maar een verbond snijden. Het werkwoord is snijden. Waar komt dat vandaan? Dat komt uit de gewoonte, en dat komt tot uiting in Genesis 15, dat als als twee partijen een verbond snijden, dan wordt de bewoordingen naar voren gebracht. En dan worden offerdieren geslacht. Daar komt het woord snijden vandaan. In tweeën geslacht. Dus elk offerdier wordt precies in het midden geslacht. Die ene helft daar, andere helft daar. En dan moeten die twee partijen samen tussen die helften lopen en daarmee is die verbond bevestigd, gesneden, gesloten. Dat vindt u in Genesis 15. Genesis 15. En vanaf vers 7 vind je de bewoordingen van het verbond. Ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën hebt geleid. Bij Israël, ik ben de Heere die u verlost hebt uit Egypte. Vers 10. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Linkerhelft, rechterhelft. En dan lees je in vers 17, toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. De Heere is tussen die twee helften doorgegaan, als teken dat hij het verbond heeft gesloten met Abraham. En dat is eigenlijk wat in de gewoonte was in die tijd, en de Heere heeft die gewoonte van die tijd gebruikt om Abraham en anderen duidelijk te maken, er is hier een verbond gesneden, gesloten. En als je niet houdt aan de eisen van het verbond, dan is het lot van deze dieren het lot van diegene die de wet overtreedt. Dat is eigenlijk de essentie van het verbond. Dus het verbond is niet vrijblijvend. Als je niet aan je verbond houdt, kijken naar die twee helften, zo zul je vergaan. En met dat wetenschap begrijpen we de waarde van het bloed. Het bloed in de schrift heeft twee betekenissen. Als het bloed op de grond ligt, dan is dat het teken van de dood. Is dat bloed in mij, dan is het teken van leven. En voor het volk Israël is het verbond een kwestie van leven of dood. Doe dit en gij zult leven. Het is het leven in de ware zin van het woord. Het leven in Gods tegenwoordigheid. En kijken we naar het Nieuwe Testament, dan begrijpen we dat het bloed zo ontzettend belangrijk is. Nu nog even dit. We hebben gezegd dat waar is onze plaats in dit alles, bij dat verbond. Die tekst is al aangehaald uit het Lucas-evangelie. Elke zondagmorgen mogen we die drinkbeker nemen en dan herhalen we de woorden van de Heer Jezus tot de discipelen. Dit is het bloed van het nieuwe verbond dat niet voor de Joden is, dat voor u is. Lucas-evangelie, evangelie voor de heidenen. En dat is heel duidelijk. De Heer Jezus geeft de garantie, ook al gaan we naar huis en zeggen, nou, over dat verbond begrijp ik niet zoveel van, maar de Heer Jezus heeft gezegd, en dat is het einde van alle tegenspraak, dat bloed van het nieuwe verbond is voor jou. Hoe zit dat dan? Dat is toch, het verbond is toch met Israël? Nou, Paulus legde dat uit, 2 Korinther 3. We zijn bedienaars van het nieuwe verbond, niet naar de letter, maar naar de geest. Dat betekent, dat nieuwe verbond wordt op een geestelijke wijze toegepast op ons. Niet letterlijk de wet wordt in ons hart geschreven. Christus wordt in ons hart geschreven. Dus dat is dat nieuwe verbond, als ik zo zeg, wordt op een hogere plan gezet. Het is wel een nieuwe verbond wat met Israël is, maar de Heer heeft de vrijheid om dat nieuwe verbond op een nog rijkere manier op ons toe te passen. Dus sleutelwoord van Hebreeënbrief is meer. Vorig jaar zie meer dan Mozes, meer dan Aaron, meer dan de mensen, meer dan de engelen is hier. Ook hier vinden we eigenlijk en meer niet in die zin van kwantitatief meer. Meer dan Jona is hier, betekent niet dat hij een groter profeet is dan Jona. Nee, hij is de zender van Jona. Enzovoorts. En meer dan Melchizedek is hier. Dus we mogen weten, het is voor ons omdat het op een geestelijke wijze wordt toegepast. Ten slotte vinden we ook bij dat verbond en bij de grote verzoendag, dat hier zo'n belangrijke rol speelt. Ja, die grote verzoendag, dat is toch voor Israël. Dat offer wordt toch gebracht voor Israël. Nou, zegt Paulus in Hebreeën 3. Maar denk eraan, Mozes is dienaar in zijn huis, maar Christus is zoon over zijn huis. En zijn huis zijn wij, tenminste, en dat gaat verder. Daar wordt meteen duidelijk gemaakt, de hoge priester heeft nog een familie. De hoge priester is niet alleen daar in de grote verzoendag ten behoeve van zijn volk, maar ten behoeve van zijn familie. En dan mogen we weten, en dat is de kracht van Hebreeënbrief maakt duidelijk, God in die beelden van het Oude Testament heeft allang aan ons gedacht. Letterlijk is dat niet voor ons, het nieuwe verbond, maar God heeft ons aan gedacht. Want dat werk van de Heer Jezus is niet alleen maar voor Israël, maar ook voor ons. Sterker nog, de hoge priester begint met het offer voor zijn familie. In het Oude Testament is dat eerst voor zichzelf en voor zijn familie. Maar Hebreeënbrief maakt duidelijk, voor zichzelf, dat is eigenlijk Oude Testamentisch. Voor de Heer Jezus is dat niet nodig. Maar voor zijn familie, dat wordt in Hebreeënbrief toegepast op ons. Dat betekent, het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, God heeft niet zomaar iets verzonnen achteraf van, nou ja, dat is ook voor jullie. Wij zijn zijn familie. Wij zijn het huis, dat hebben we vorig jaar gezien. Huis en familie, dat wordt in de Bijbel altijd door elkaar heen gebruikt. Het huis, Den Bosch, daar woont de koning. Huis van Oranje, dat is zijn familie. God zegt tegen David: David, wil jij een huis voor mij bouwen? Jouw zoon zal een huis voor mij bouwen. Maar ik zal voor jou een huis bouwen. Welk huis bouwde God voor David? Een familie. De zoon van David zal komen. Dus dat zien wij ook in de Bijbel. Wordt het begrip huis en familie door elkaar heen gebruikt. En als we kijken naar het woord huis in Hebreeën 3. Dat zijn wij. Voor de familie van God. En tenslotte dit. Dat bloed speelt zo'n belangrijke rol. Vanaf Hebreeën 8 vinden we natuurlijk 7 keer over het bloed van de Heer Jezus. En elke keer in Hebreeën 8, of Hebreeën 9, wat we net gelezen hebben, in vers 12. Door zijn eigen bloed is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom na een eeuwig verlossing verworven te hebben. Daar is het ingaan van de hoge priester in het heiligdom door de kracht van zijn eigen bloed. En dan wil ik even het onderscheid maken tussen het huis en het volk. Vorig jaar hebben we gezien, ook 's avonds hebben we met die PowerPoint bekeken, dat de hoge priester die gaat meerdere keren het heiligdom in. En één daarvan is eerst voor zijn eigen huis. En dan komt hij weer terug. En daarna, met het bloed van bokken, gaat hij binnen voor het volk. De eerste keer met het bloed van stieren, dat is voor zijn eigen huis. En de toepassing is voor ons zo geweldig mooi. Onze hoge priester is al teruggekeerd uit het heiligdom. Hij is klaar met dat werk voor ons. We weten dat dat werk aanvaard is. Romeinen 4, we zijn door zijn opstanding uit de doden zijn wij rechtvaardig verklaard. Dat betekent, de Heer Jezus is teruggekomen. Ik weet, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Dat is klaar. Maar wat Israël betreft, waar is de hoge priester? Hij is nog daar. En zolang de hoge priester daar is, daarboven, weet Israël nog niet dat hun zonden vergeven zijn. Pas later zullen ze dat ontdekken. Dus profetisch is dat ook een schitterend beeld. Dat geeft ons een helder uitleg, begrip over de wegen van God met Israël en de gemeente. Maar het begin, dat is de eerste van de 7 Bijbelversen over het bloed van Christus in de tweede helft van de Hebreeënbrief. Begin met het ingaan van de Heer Jezus door de kracht van zijn eigen bloed. Voor degenen die dat verder willen nazoeken. Je vindt het 2 keer in hoofdstuk 9, 2 keer in hoofdstuk 10, 1 keer in hoofdstuk 12 en 2 keer in hoofdstuk 13. Dus we vinden 7 keer. We vinden het getal 7 zo altijd prachtig mooi. Maar dat is in dit geval echt, het gaat om het bloed van Christus. En het bloed van Christus heeft zo'n geweldige rijkdom, uitwerking, dat goed is om te zien dat God ons aandacht richt op zijn bloed. We zijn verlost, niet door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Tot in alle eeuwigheid zullen we aan hem denken. Niet alleen hier met het avondmaal, maar straks daarboven. Als we hem zien, wat zien we dan? We zullen hem zien als dat lam staand als geslacht. En dat woord geslacht in het Grieks is vers geslacht. Dat betekent, dat bloed is niet gestold. Dat bloed stroomt nog alsof het net gebeurd is. Waarom? Omdat God tot in eeuwigheid die gedachte van het bloed van Christus vers wil houden. We zullen tot in alle eeuwigheid naar hem kijken en het beseffen. Heer, hoe groot is uw genade? En dat kunnen we niet meer zwijgen. We zullen dan zingen. Ik heb geloof en daarom zing ik. En dat zingen van ons zal tot in eeuwigheid doorgaan.
Ik zou haar zeggen, zullen we er nog een week bij aanhangen? Maar dat Ik weet niet hoe het u vergaat, maar eerlijk gezegd, ik ben overweldigd. Ik ben echt overweldigd door datgene wat de Heer ons geeft. En ik geloof dat we nu toch moeten afsluiten. In Duitsland hebben ze een lied. Trennt man sieht sich wieder. Ja? We moeten straks uit elkaar gaan, maar we zien elkaar weer bij de Heer. Afsluitend over dit hoofdstuk 8. Heel eenvoudige opmerking. We hebben het gelezen. Waar hier gezegd wordt, ik zal sluiten, een nieuw verbond. In vers 10, ik zal met het huis van Israël sluiten naar die dagen. Een verbond sluiten met het huis van Israël, zegt de Heer. In datzelfde vers, ik zal mijn wetten. Ik zal verstand geven. Ik zal in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Vers 12 bedoel ik. Ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En dan het laatste. Ik zal hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Ik heb dat voor mezelf onderstreept en ik heb erover nagedacht. Waar is de rol van het volk Israël hier? Die is er niet. Waar is mijn rol in mijn behoudenis? Die is er niet. Alles, maar dan ook alles, is van hem uitgegaan. En ik wil besluiten, komt hij niet alle lof en eer toe. Hij is het waardig. Hij is het waard. En broeders in Frankrijk die bidden dan, Heer, vanaf nu tot in alle eeuwigheid bent u al onze aanbidding waard. En daar zeg ik dan maar amen op, hartgrondig ook. En broeders en zusters, we gaan straks naar huis. En ik zou willen voorstellen, misschien zijn er nog wat liederen, misschien zijn er nog dankzeggingen. Mogen we de Heer danken voor datgene wat hij gegeven heeft.
God onze Vader, we zijn sprakeloos. Sprakeloos als we zo van deze drie dagen met u ons mochten bezighouden. Met uw geweldige plan dat u de Heer Jezus gaf. Hij die onze hoge priester is, die is gaan zitten aan de rechterhand van God in de hoge. Dat laat zien dat uw werk volbracht is, Heer Jezus. Maar u staat er ook. U staat, als we eraan denken, dat we verschillende voorbeelden vinden in de Bijbel waar u staat en voor ons pleit. En één keer zult u daar staan als een lam, staand als geslacht. En dan mogen we u de lof toezingen, u aanbidden. En dan is dit een hele kleine, geringe voorsmaak van datgene wat we van u mochten zien. Maar we willen u dankzeggen, danken voor die geweldige momenten die we hier met elkaar mogen hebben als uw gezin. Dat we mochten genieten van uw persoon, Heer Jezus, maar ook van u, Heere God, van uw Zoon die u gaf om ons te kunnen redden. We willen u danken voor deze dagen die we hier hadden met elkaar. En wat moet het een geweldig moment zijn. En we zien ernaar uit om straks bij u te zijn in eeuwigheid. En dan voor u neer te mogen knielen en nu onze dank te mogen brengen. Heere, wat bent u goed. Amen. Amen.
Heer Jezus, we hebben onder andere geleerd dat u als hoge priester die schaal hebt die gevuld wordt met onze gebeden. En Heer, u voegt daar dat reukwerk bij en zet het met eerbied gesproken door naar de Vader. En dan worden we ook bepaald, ja, in de eerste plaats bij de waarde van u als hoge priester, maar ook bij de waarde van het gebed. En Heer, en als we dan zo veel dingen ontvangen hebben waar we u voor danken, dan bidden we ook voor de tijd die voor ons ligt, dat u ons zult vasthouden en voortleiden. Heer, we hebben het zo nodig dat u ons bewaart en dat u ons ook versterkt in uw genade. Heer, we willen dat bidden voor een ieder van ons die hier zijn of geweest zijn of van plan waren te komen, die meeluisteren via de stream. We bidden om uw genade, Heer, en dat we dat ook in de praktijk van ons dagelijks leven voor de aandacht mogen hebben, dat u naar ons toekomt zoals Melchizedek dat deed naar Abraham toe, wat hem de geestelijke kracht gaf om de koning van Sodom te weerstaan. Heer, zo bidden we, Heer, dat uw heerlijkheid voor onze aandacht mag zijn. Heer, dat dat niet alleen iets is van kennis in ons hoofd, maar dat we dat mogen beleven in ons hart. Heer, dank u wel dat we deze dagen u voor de aandacht mochten hebben. Heer, dank u wel dat we u mochten zien als die grote hoge priester. Help ons om dat voornaamste vast te houden. Amen.
Mag nog even.